Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we opnieuw de mogelijkheid krijgen om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We hebben heel wat op het programma staan. We gaan het onder meer hebben over de gebedsintentie die Paus Franciscus aan ons wil meegeven voor deze meimaand. We gaan ook luisteren naar de catechese die de paus heeft gegeven tijdens de generale audiëntie van woensdag 5 mei, die u reeds kon bijwonen, voor een groot deel toch, via Radio Vaticaan Live. We hadden nog niet de mogelijkheid om een integrale vertaling te geven van de catechese die de paus gaf, opnieuw in het kader van die reeks over het gebed. Hij spreekt deze keer over de contemplatie. En we gaan ook luisteren naar een vertaling van de boodschap die Paus Franciscus heeft geschreven naar aanleiding van de 107e Wereldmigranten- en Vluchtelingendag, met de titel Naar een steeds groter wij. Dat alles staat op het programma. Alvorens we daaraan beginnen, gaan wij binnen in het Apostolische Paleis en kijken even naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Dan zien we dat hij op maandag 3 mei de heer Fouad Hussein heeft ontvangen. Hij is de minister voor Buitenlandse Zaken van Irak en dat samen met zijn gevolg. Op donderdag 6 mei ontving de paus aartsbisschop Jozef Spiteri, apostolische nuncius in Libanon. Hij ontving ook de heer José Luis Alvarez Palacio, ambassadeur van Ecuador, bij het afscheid van zijn diplomatieke functie. De heer Guy Parmelin, die kreeg ook een audiëntie bij Paus Franciscus. Hij is de president van Zwitserland, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. En de paus die verleende ook een audiëntie aan de leden van de Zwitserse wacht. En dat heeft natuurlijk te maken met de 6e mei, want dat is traditioneel de dag waar de nieuwe recruten van de Zwitserse wacht hun eedaflegging doen. En dus is het zo dat we in een van de komende afleveringen daar nog zeker even zullen blijven bij stilstaan. We gaan dus luisteren naar de audio van de videoboodschap van de Heilige Vader met de gebedsintentie voor de maand mei. U weet, er bestaat zoiets als het wereldgebedsnetwerk van de paus, die op die manier de gebedsintenties van de Heilige Vader kan bekendmaken aan de wereld en zo alle gelovigen kunnen uitnodigen om daarvoor te bidden. Deze keer gaat het over de wereld van de financiën. De intentie luidt: wij bidden dat diegenen die verantwoordelijk zijn voor financiën met regeringen zullen samenwerken om de financiële markten te reguleren en burgers te beschermen tegen de gevaren ervan. We luisteren naar de audio van deze videoboodschap die Paus Franciscus ons voor de maand mei toevertrouwt.
Mientras la economía real
la que crea trabajo está en crisis, cuánta gente sin trabajo. Los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas, de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación. Quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro.
En zo konden we dus de audio van de videoboodschap van Paus Franciscus beluisteren, die dus werd gelanceerd om de gebedsintentie van de maand mei aan ons mee te geven. Uiteraard geven we u nog een vertaling van wat de paus juist heeft gezegd. Hij zei, terwijl de echte economie, de economie die banen creëert, in crisis verkeert en hoeveel mensen zitten nu zonder werk, de financiële markten zijn nog nooit zo hypertropisch geweest als nu. Hoe ver staat de wereld van het grote geld af van het leven van de meeste mensen? Als de financiële wereld niet gereguleerd is, dan wordt het pure speculatie, gestuurd door een monetair beleid. Deze situatie is onhoudbaar en gevaarlijk. Om te voorkomen dat de armen opnieuw voor de gevolgen opdraaien, moet financiële speculatie streng worden gereguleerd. En ik heb het hier over speculatie. Ik wil deze term onderstrepen. Laat financiën een instrument van dienstbaarheid zijn. Een instrument om mensen te dienen en te zorgen voor onze gemeenschappelijke woning. We hebben nog tijd om een proces van wereldwijde verandering op gang te brengen om een andere, rechtvaardigere, meer inclusieve, duurzame economie tot stand te brengen die niemand uitsluit. Laten we het doen en laten wij bidden voor financiële leiders dat ze mogen samenwerken met regeringen om de financiële markten te reguleren en burgers in gevaar te beschermen. Aldus Paus Franciscus. Opnieuw een sterke oproep tegen de wereld van het geld. En het geld, of de mammon, hè, wordt zelfs met een naam benoemd in de Heilige Schrift. Geld, en vaak ook eraan gekoppeld macht, kan heel gemakkelijk een afgod worden in het leven van mensen. En daarom waarschuwt de paus daar uitzonderlijk voor. Iedere keer weer opnieuw wil hij benadrukken dat er heel wat elementen zijn in het leven van mensen die kunnen leiden tot een enorme hebzucht, een volledig gerichtheid op zichzelf, niet langer denkend aan het algemeen welzijn. Zoals de paus het uitdrukte, de wereld van het grote geld, van de financiën, waar men speculeert, wel, die staat heel ver af van het gewone leven van mensen. Het is een sterke boodschap voor de maand mei, verbonden natuurlijk ook met het feit dat wij bidden, in het bijzonder ook, voor de armen, voor zij die zich gemarginaliseerd weten. Het is iets wat Paus Franciscus nauw ter harte gaat. En we moeten dat ook begrijpen. Zeker, armoede is een feit. Ook in Europa, ook in onze streken, bestaat er zeker armoede. Vaak weinig opgemerkt. Maar Paus Franciscus die komt uit landen, onder meer uit Argentinië, maar ook zijn ervaringen in Zuid-Amerika en Latijns-Amerika, ja, dat is een andere vorm van armoede. Ze is vaak zichtbaarder en gaat heel vaak ook gepaard met het ontbreken aan rechten, het ontbreken aan mogelijkheden om de stem te laten horen en met grote vormen van misbruik en corruptie. Het is daarom ook zeer begrijpelijk dat Paus Franciscus dit als een belangrijk punt in zijn pontificaat heeft opgenomen. En in deze tijd van de coronapandemie, waar de economie onder enorme druk staat, is dit probleem enkel groter geworden. Ook een deel, zeg maar, van de analyse van Paus Franciscus over de coronapandemie en hoe we eigenlijk moeten denken om het op een andere manier aan te pakken na de pandemie. De paus zegt steeds dat we uit een crisissituatie beter uit moeten komen. En daartoe spoort hij ons zeker aan. Niet om het allemaal zelf te bedenken, maar om het in gebed toe te vertrouwen aan de Heer en zeker in deze meimaand uiteraard aan de voorspraak van onze lieve vrouw. Het is zo dat op zondag 16 mei, zo werd bekendgemaakt door het Vaticaan, dat de paus de heilige mis zal opdragen met de gemeenschap van Myanmar, die in Rome woonachtig is. Paus Franciscus die bezocht het land in november 2017. Maar u heeft ongetwijfeld gehoord dat er in februari een hele grote staatsgreep heeft plaatsgevonden in Myanmar en dat heeft een enorme crisis veroorzaakt in het land, met heel veel gewelddaden tot gevolg, ook politie- en legergeweld, de regering die zich keert tegen de bevolking. En die crisissituatie wordt door de paus op de voet gevolgd. Het geweld is in dat land sinds het begin van 2021 enorm geëscaleerd. Op 3 maart 2021 vroeg Paus Franciscus nog uitdrukkelijk aandacht voor Myanmar.
Desidero richiamare l'attenzione delle autorità coinvolte perché il dialogo prevalga sulla repressione e l'armonia sulla discordia. Rivolgo anche un appello alla comunità internazionale perché si adoperi affinché le aspirazioni del popolo del Myanmar non siano soffocate dalla violenza.
Ik zou de aandacht van de betrokken autoriteiten willen vestigen op het feit dat dialoog prevaleert boven onderdrukking en harmonie boven tweedracht. Ik doe ook een beroep op de internationale gemeenschap om ervoor te zorgen dat de aspiraties van het volk van Myanmar niet door geweld worden gesmoord. Paus Franciscus die vraagt ook dat de weg naar democratie die Myanmar de afgelopen jaren heeft afgelegd, wordt hervat door het concrete gebaar van de vrijlating van de verschillende politieke leiders die gevangen zitten. Het gaat daarbij over de bekende Aung San Suu Kyi, die ook opnieuw gevangen werd genomen, nadat dus een belangrijke militair, een generaal als ik me niet vergis, de macht heeft overgenomen in Myanmar en daarbij zijn politieke tegenstanders heeft gearresteerd en die mensen zitten nog steeds gevangen. Indien u het wilt meevolgen, de heilige mis, die kan u bijwonen via het YouTube-kanaal van het Vaticaan. En dat is om 10 uur Romeinse tijd natuurlijk. En dat zal plaatsvinden in de Sint-Pietersbasiliek. Dat is dus op 16 mei dat de paus deze heilige mis zal opdragen samen met de gemeenschap van Myanmar. Sluit u er niet bij aan, wel, dan is het toch zeker aangeraden, zoals de paus het ook vraagt, om deze mensen, dit volk, mee te nemen in onze gebeden. We gaan zo meteen nog kunnen luisteren naar de woorden van Paus Franciscus die hij gesproken heeft tijdens de generale audiëntie. En meer bepaald de catechese. Zoals u weet, gedurende vele weken is Paus Franciscus eigenlijk bezig met een reeks over het gebed. Ieder aspect dat te maken heeft met het gebed wordt door de paus verkend. Deze keer heeft hij het over de contemplatie. Wat is contemplatie? Wat is christelijke contemplatie? Wat is het verschil tussen de twee? En waarom is het ook zo belangrijk voor ons? We gaan luisteren zo meteen. We gaan er eerst even tussenuit met wat muziek. En daarna komen we bij u terug en zullen we kunnen luisteren naar die audiëntie van Paus Franciscus.
Ik ben van alles aan het doen, maar wat heb ik gedaan? Ik ga overal naartoe, maar waarom ben ik gegaan? Weet ik wel wat mij drijft, of modder ik wat aan? Toch is er vuur dat branden blijft en nooit uit zal gaan. Ik wil doen wat ik voel dat ik moet doen en niets gewoon zomaar. Ik voel, maar ik kan niet precies zeggen wat ik bedoel. Het gaat tegen alle wetten in. Terug naar puur, terug naar het begin. Niet door stof en niet door gruis bedekt. Mij drijft, of modder ik wat aan, toch is er vuur dat branden blijft en nooit uit zal gaan. Ik wil doen wat ik voel dat ik moet doen en niets gewoon zomaar. Ik voel, maar ik kan niet zeggen wat ik bedoel. Oh, ik wil doen wat ik voel dat ik moet doen en niets gewoon zomaar. Ik voel, maar ik kan niet precies zeggen wat ik bedoel.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, beste luisteraars van Radio Maria, zullen we nu kunnen luisteren naar Paus Franciscus, naar dus die catechese die past binnen de catechese-reeks over het gebed, waar de paus spreekt over contemplatie en die hij gaf tijdens de generale audiëntie van woensdag 5 mei. We luisteren naar de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo le catechesi sulla preghiera. In questa catechesi vorrei soffermarmi sulla preghiera di contemplazione. La dimensione contemplativa.
De contemplatieve dimensie van de mens, wat nog niet het contemplatieve gebed is, is een beetje als het zout van het leven. Het geeft smaak. Het geeft smaak aan onze dagen. Men kan erover nadenken terwijl men 's morgens de zon ziet opgaan, of de bomen die in de lente groen kleuren. Men kan erover nadenken terwijl men luistert naar muziek, of het gezang van een vogel, terwijl men een boek leest, voor een kunstwerk staat, of het meesterwerk dat het menselijk gelaat is. Carlo Martini, die als bisschop naar Milaan werd gestuurd, noemde zijn eerste pastorale brief de contemplatieve dimensie van het leven. Wie in een grote stad woont, waar alles, kunnen we zeggen, kunstmatig is, artificieel, waar alles in het kader staat van functionaliteit, dreigt namelijk het vermogen tot contempleren verloren te gaan. Contemplatie is niet in de eerste plaats iets doen, het is een manier van zijn. Contemplatief zijn. Contemplatief zijn hangt dus niet af van de ogen, maar van het hart. En hier komt het gebed in het spel, als een daad van geloof en liefde, als de adem van onze relatie met God. Het gebed zuivert het hart en verlicht daardoor ook de blik, waardoor wij de werkelijkheid vanuit een ander gezichtspunt kunnen begrijpen. De catechismus beschrijft deze transformatie van het hart door gebed, door een beroemde getuigenis van de heilige pastoor van Ars aan te halen. Contemplatie is de blik van het geloof gericht op Jezus. Ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij. Dat zei een landbouwer van Ars tegen zijn heilige pastoor, terwijl hij bad voor het tabernakel. Het licht van Jezus' blik verlicht de ogen van ons hart. Het leert ons alles te zien in het licht van zijn waarheid en zijn mededogen met alle mensen. Alles komt daar vandaan, uit een hart dat zich met liefde bekeken weet. En dan wordt de werkelijkheid met andere ogen bekeken. Ik kijk naar hem en hij kijkt naar mij. En zo is het. In die liefdevolle contemplatie die kenmerkend is voor het meest intieme gebed, zijn er eigenlijk niet veel woorden nodig. Een blik is genoeg. Het is genoeg om ervan overtuigd te zijn dat ons leven omgeven is door een grote en trouwe liefde waarvan niets ons ooit kan scheiden. Jezus was een meester in deze blik. In zijn leven ontbrak het nooit aan tijd, ruimte, stilte en liefdevolle verbondenheid, waardoor het bestaan niet verwoest wordt door onvermijdelijke beproevingen, maar zijn schoonheid ongeschonden behoudt. Zijn geheim was zijn relatie met zijn hemelse Vader. Laten we denken aan de gebeurtenis van de transfiguratie. De evangeliën plaatsen deze episode in het kritieke moment van Jezus' zending, toen betwisting en verwerping rondom hem eigenlijk toenamen. Zelfs onder zijn discipelen zijn er velen die hem niet begrijpen en weggaan. En een van de 12 broedt zelfs op verraad. Jezus die begint openlijk te spreken over het lijden en de dood die hem te wachten staan in Jeruzalem. Het is in deze context dat Jezus een hoge berg opgaat met Petrus, Jacobus en Johannes. Het evangelie van Marcus vertelt ons, hij werd voor hun ogen getransfigureerd. en zijn kleren werden stralend wit. Geen wasser op aarde kon ze zo wit maken. Op het moment dat Jezus verkeerd begrepen wordt, ze gingen weg, ze lieten hem alleen omdat ze hem eigenlijk niet begrepen, op het moment dat hij verkeerd begrepen wordt, op het moment dat alles vaag lijkt, in een draaikolk van misverstanden, juist daar schijnt een goddelijk licht. Het is het licht van de liefde van de Vader dat uitgaat van Jezus, dat het hart van de Zoon vervult, zijn hele persoon transfigureert. Sommige meesters van de spiritualiteit uit het verleden hebben contemplatie tegenover actie geplaatst en roepingen verheven die de wereld en haar problemen ontvluchten om zich geheel aan het gebed te wijden. In werkelijkheid is er in Jezus Christus, in zijn persoon en in het evangelie, geen tegenstelling tussen contemplatie en actie. Nee. In het evangelie van Jezus is er geen tegenspraak. Het kan zijn voortgekomen uit de invloed van een of andere neoplatonische filosoof, maar het is zeker een dualisme dat niet tot de christelijke boodschap behoort. Er is maar één grote oproep in het evangelie. En dat is Jezus te volgen op de weg van de liefde. Dit is het hoogtepunt, het is het centrum van alles. In die zin zijn naastenliefde en contemplatie synoniem. Ze zeggen hetzelfde. De heilige Johannes van het Kruis beweerde dat een kleine daad van zuivere liefde nuttiger is voor de kerk dan alle andere werken bij elkaar. Dat wat geboren is uit het gebed en niet uit de aanmatiging van ons ego, dat wat gezuiverd is door nederigheid, ook al is het een afgezonderde en stille liefdesdaad, is het grootste wonder dat een christen kan verrichten. En dit is de weg van het gebed, van de contemplatie. Ik kijk naar hem, hij kijkt naar mij. Deze daad van liefde, in stille dialoog met Jezus, is zo goed voor de kerk.
Che fa tanto bene alla Chiesa. Grazie.
En zo hoorden we de catechese over de contemplatie. Belangrijk ook dat Paulus hier zegt, ja, die twee, contemplatie en actie, staan niet tegenover elkaar, als een soort van contradictie. Beiden waren in Jezus verenigd en het is Jezus die wij volgen. Het is de persoon van Jezus die wij navolgen als christenen. En in die zin kunnen we ons daartoe ook aangemoedigd weten, om zowel te genieten van onze omgang met God in de contemplatie, als daaruit de opdracht ontvangen om concrete daden te kunnen stellen, naar ieders vermogen en talenten uiteraard. We gaan samen met Paus Franciscus het Regina Caeli bidden en daarna kom ik graag bij u terug en zullen we nog u de boodschap geven die de paus heeft geschreven naar aanleiding van de 107e Wereldmigranten- en Vluchtelingendag. Dat is voor zo dadelijk. Bidden we eerst samen met hem het Regina Caeli.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriusti portare, alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta, quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Figlio e Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
En na dat gebedsmoment met Paus Franciscus kunnen we dus luisteren naar die boodschap voor de 107e Wereldmigranten- en Vluchtelingendag. De titel is Naar een steeds groter wij. Dierbare broeders en zusters, in de encycliek Tutti Fratelli heb ik een bezorgdheid en een wens verwoord die nog steeds een belangrijke plaats innemen in mijn hart. Als de gezondheidscrisis eenmaal voorbij is, zou de ergste reactie zijn om nog verder te vervallen in een koortsachtig consumentisme en in nieuwe vormen van egoïstische zelfbescherming. De hemel wil dat er uiteindelijk geen anderen meer zijn, maar enkel wij. Daarom heb ik besloten de boodschap voor de 107e Wereldmigranten- en Vluchtelingendag te wijden aan dit thema, naar een steeds groter wij. In de wens op deze manier een duidelijke horizon aan te geven voor onze gemeenschappelijke reis in deze wereld. Deze horizon is aanwezig in Gods eigen scheppingsgebeuren. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. God zegende hen en zei tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u. God schiep ons, man en vrouw. Verschillende en elkaar aanvullende wezens, om samen een wij te vormen, bestemd om groter te worden en groter te worden met de vermenigvuldiging van generaties. God schiep ons naar zijn gelijkenis, naar het beeld van zijn ene en drie enige wezen, gemeenschap in verscheidenheid. En toen de mens zich door zijn ongehoorzaamheid van God afkeerde, wilde God in zijn barmhartigheid een weg van verzoening aanbieden, niet aan enkelen, maar aan een volk. Aan een ons, een wij, dat bestemd was om de hele menselijke familie alle volkeren te omvatten. Zie hier Gods woning onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en hij, God met hen, zal hun God zijn. De heilsgeschiedenis ziet dus een wij aan het begin en een wij aan het eind. En in het centrum staat het mysterie van Christus, die gestorven en verrezen is, opdat zij allen één zijn. De huidige tijd toont ons echter dat het door God gewilde ons gebroken en verbrokkeld is, gewond en misvormd. En dit gebeurt vooral op momenten van de grootste crisis, zoals nu met de pandemie. Gesloten en agressief nationalisme en radicaal individualisme verbrokkelen of verdelen het wij, zowel in de wereld als binnen de kerk. En de hoogste prijs wordt betaald door diegenen die de meeste kans lopen de anderen te worden. Vreemdelingen, migranten, gemarginaliseerden, die in de existentiële periferie leven. In werkelijkheid zitten wij allen in hetzelfde schuitje en zijn we geroepen ons in te zetten opdat er geen muren meer zouden zijn die ons scheiden, opdat er geen anderen meer zijn, maar slechts één wij, zo groot als de hele mensheid.
Daarom maak ik van de gelegenheid van deze dag gebruik om een dubbele oproep te doen om samen op weg te gaan naar een steeds groter wij, waarbij ik mij in de eerste plaats richt tot de katholieke gelovigen en vervolgens tot alle mannen en vrouwen van de wereld. Voor de leden van de katholieke kerk vertaalt deze oproep zich in een verbintenis om steeds trouwer te zijn aan hun katholieke identiteit, door in praktijk te brengen wat de heilige Paulus aan de gemeenschap van Efeze aanbeval. Eén lichaam en één geest, zoals gij ook geroepen zijt tot één en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. In feite is de katholiciteit van de kerk, haar universaliteit, een realiteit die erom vraagt in elke tijd verwelkomd en beleefd te worden volgens de wil en de genade van de Heer, die beloofd heeft altijd bij ons te zijn, tot aan het einde der tijden. Zijn geest maakt ons in staat iedereen te omhelzen, om gemeenschap in verscheidenheid te scheppen, verschillen te harmoniseren zonder ooit een uniformiteit op te leggen die depersonaliseert. In de ontmoeting met de verscheidenheid van vreemdelingen, migranten, vluchtelingen en de interculturele dialoog die daaruit kan voortvloeien, krijgen wij de kans om als kerk te groeien, om elkaar te verrijken. In feite is iedere gedoopte, waar hij of zij zich ook bevindt, van rechtswege lid van de plaatselijke kerkelijke gemeenschap, lid van de ene kerk, bewoner van het ene huis, lid van het ene gezin. De katholieke gelovigen worden opgeroepen zich in te zetten, ieder vanuit de gemeenschap waarin hij of zij leeft, opdat de kerk steeds inclusiever wordt en de zending volgt die Jezus Christus aan de apostelen heeft toevertrouwd. Verkondigt op uw tocht, het koninkrijk der hemelen is nabij. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven. Vandaag is de kerk geroepen de straten van de existentiële periferie op te gaan om de gewonden te genezen en de verlorenen op te zoeken, zonder vooroordeel of angst, zonder proselytisme, maar bereid haar tent uit te breiden om iedereen te verwelkomen. Onder de bewoners van de periferie vinden we veel migranten en vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van mensenhandel. Aan wie de Heer zijn liefde wil openbaren en zijn verlossing aankondigen. De hedendaagse migratiestromen vormen een nieuwe missionaire grens, een bevoorrechte gelegenheid om Jezus Christus en zijn evangelie te verkondigen zonder zich uit de eigen omgeving te verwijderen, om concreet te getuigen van het christelijk geloof in naastenliefde en met diep respect voor andere religieuze uitingen. Ontmoetingen met migranten en vluchtelingen van andere geloofsovertuigingen en religies zijn een vruchtbare bodem voor de ontwikkeling van een oprechte, verrijkende ecumenische en interreligieuze dialoog. Tot alle mannen en vrouwen van de wereld richt ik mijn oproep om samen te streven naar een steeds groter wij. Om de menselijke familie opnieuw samen te krijgen, om samen te bouwen aan onze toekomst van rechtvaardigheid en vrede en ervoor te zorgen dat niemand uitgesloten blijft. De toekomst van onze samenlevingen is een toekomst in kleur, verrijkt door diversiteit en interculturele betrekkingen. Daarom moeten wij vandaag leren om in harmonie en vrede samen te leven. Ik houd vooral van het beeld op de dag van de doop van de kerk met Pinksteren, van het volk van Jeruzalem, dat onmiddellijk na de nederdaling van de Heilige Geest luistert naar de verkondiging van het heil. Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Cappadocië, van Pontus en Azië, van Frigië en Pamphylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden, zowel als proselieten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. Het is het ideaal van het nieuwe Jeruzalem, waar alle volkeren in vrede en harmonie samenkomen en Gods goedheid en de wonderen van de schepping vieren. Maar om dit ideaal te bereiken, moeten wij allen ernaar streven de muren die ons scheiden af te breken en bruggen te bouwen, die een cultuur van ontmoeting bevorderen, in het besef van de innige, onderlinge verbondenheid die er tussen ons bestaat. In dit perspectief bieden de hedendaagse migraties ons de gelegenheid om onze angsten te overwinnen en ons te laten verrijken door de verscheidenheid van ieders gave. En dan kunnen we, als we dat willen, grenzen veranderen in bevoorrechte plaatsen van ontmoeting, waar het wonder van een steeds groter wij kan gedijen. Ik vraag alle mannen en vrouwen van de wereld goed gebruik te maken van de gaven die de Heer ons heeft toevertrouwd om zijn schepping in stand te houden en nog mooier te maken. De profeet Joël voorspelde de Messiaanse toekomst als een tijd van dromen en door de geest geïnspireerde visioenen. Ik zal mijn geest over allen uitstorten en uw zonen en uw dochters zullen profeten worden. Uw oudsten zullen dromen, uw jongelingen zullen zien. We zijn geroepen om samen te dromen. We moeten niet bang zijn om te dromen en om dat samen te doen als één mensheid, als metgezellen op dezelfde reis, als zonen en dochters van dezelfde aarde die onze gemeenschappelijke woning is. Allen zusters en broeders. Bidden wij samen. Heilige en geliefde Vader, uw Zoon Jezus leerde ons dat er grote vreugde was in de hemel toen iemand die verloren gegaan was, is teruggevonden, als iemand die was buitengesloten, afgewezen of weggegooid, weer verwelkomd wordt onder ons, waardoor het wij groter en groter wordt. Wij vragen u voor alle discipelen van Jezus en aan alle mensen van goede wil de genade om uw wil te doen in de wereld. Zegen elk gebaar van verwelkoming en hulp, die iemand in ballingschap bevrijdt, in het wij van de gemeenschap en de kerk, zodat ons land zal worden zoals u het gemaakt heeft, het gemeenschappelijke huis van alle broeders en zusters. Amen. Getekend te Rome, Sint-Jan van Lateranen op 3 mei 2021 het feest van de heilige apostelen Filippus en Jacobus, Paus Franciscus. En met die woorden moet ik van u afscheid nemen. Althans voor nu. Ik dank u van ganser harte voor uw luisteren en ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.